Misschien kunnen we Lucas 24 al opslaan, dat is het vertrekpunt voor deze morgen. Als de zegen voor deze morgen in overeenstemming is met de regenval, dan zal het de moeite zijn. Ik weet niet, vrienden, of u het ook al eens hebt meegemaakt, dat u in een gezelschap iemand hoort vertellen over een film die u zelf ook gezien hebt. En als u de persoon zo hoort, dan lijkt het alsof u een iets ander verhaal hebt gezien. Blijkbaar is er een bepaalde scène, zijn er ogenschijnlijke details die belangrijk zijn om de ontknoping van die film te verstaan, die u ontgaan zijn. En bij gelegenheid bekijkt u de film opnieuw terug en gaat u daar natuurlijk op letten en dan ziet u inderdaad hoe cruciaal dat die momenten zijn die u ontglipt zijn om de film en de bedoelingen van de filmmaker te snappen. Bepaalde sleutelmomenten in een film, die geven jou de juiste invalshoek om het hele verhaal, de juiste samenhang te zien en te begrijpen waarover het werkelijk gaat. Als je niet door de juiste bril kijkt naar het verhaal in de film, dan snap je niet volledig wat er echt aan het gebeuren is. En dat is een beetje vergelijkbaar met wat de discipelen van de Heer Jezus overkomen is. Alhoewel dat ze van kindsbeen af met het hele verhaal van het Oude Testament waren en een bepaald verwachtingspatroon hadden van wie de Messias zou zijn, waren ze toch helemaal verrast door wat Jezus overkwam. Toen hij gearresteerd werd, toen hij veroordeeld werd en tot de dood gekruisigd werd. Het scenario van Jezus zijn verwerping en zijn dood, dat konden zij helemaal niet rijmen met het verwachtingspatroon dat ze hadden over de Messias die zou komen. Voor hen was al hun hoop en hun verwachting enkel verloren gegaan toen de Heer Jezus gedood en begraven werd. En dat zie je bijvoorbeeld in de passage die voor u ligt als u inmiddels Lucas hoofdstuk 24 hebt opgeslagen in het welbekende verhaal van de Emmaushangers. Daar zie je die ontmoeting tussen de Heer Jezus, die incognito zich begeeft onder die twee discipelen die op weg zijn naar Emmaus, en ze doen hun verhaal, je proeft hun teleurstelling en ontgoocheling, en dan gaat de Heer Jezus spreken. Nu zijn reactie op hun ontgoocheling is eigenlijk toch wel een reactie van lichte verontwaardiging, zo mag je wel zeggen. Je leest in Lucas 24 vers 25, dat de Heer Jezus tot hen zegt, hebt u dan zo weinig verstand, en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Blijkbaar hadden ze toch beter moeten weten, anders is de Heer Jezus zijn reactie hier denk ik toch niet gepast. Want voor de Heer Jezus is alles precies zo verlopen zoals God het door de profetische schriften had geopenbaard. Wat hem overkomen was, in zijn verwerping en in zijn verhoging, dat was geen onvoorziene omstandigheid die nu riep om noodplan B in te schakelen. Nee, voor hem was het zo voorzien en zo vooraf aangekondigd in de schrift. En zo had hij het ook meermaals aan zijn discipelen bekendgemaakt dat dit hem te wachten stond. Blijkbaar waren er heel wat zaken in de schrift hen ontgaan, om te kunnen snappen en zien wat Jezus overkwam, wat wel degelijk een overeenstemming was met de schrift. En dat is wat nu juist zo belangrijk is, als je de Bijbel gaat lezen, dat in de boeken van de Bijbel er diverse patronen zijn die gevolgd worden en cruciale kantelmomenten die doorheen de ganse geschiedenis van de Bijbel het verhaal vooruitstuwen en brengen tot het ene grote hoogtepunt, en dat is Jezus zijn dood, zijn opstanding en zijn verhoging. Nu, de reden waarom ik daar vanmorgen uw aandacht wil op vestigen, is dat, ondanks het feit dat wij nu na het kruis leven, allemaal geloven dat wij de grote onderwijzer die ons zal leiden in de waarheid, de Heilige Geest, ontvangen hebben, dat het toch zo is dat ook wij, net zoals de discipelen, belemmerd kunnen worden om de grootheid en de majesteit van de Heer Jezus te zien zoals Hij werkelijk is. Door bepaalde clichés, die door overlevering en traditie, ja, ons deel zijn geworden, zoals het ook met de discipelen was. En ik denk dat het belangrijk is om daar een beetje bij stil te staan. Want dat dit zo is, ja, is heel gemakkelijk vast te stellen onder christenen. Hoe verklaar je anders bijvoorbeeld dat het Oude Testament, die de enige bron is van de apostelen om het evangelie te prediken, om te verklaren wie dat de Heer Jezus is, hoe verklaar je dat de christenen de dag van vandaag voor de meesten dat het Oude Testament gewoon een gesloten boek blijft? Terwijl dat de enige bron was die de Heer Jezus en de apostelen hadden om het evangelie te verkondigen. Hoe verklaar je dat? Nu, om even te illustreren, of hoe ver dat ook gevorderd is onder ons, wil ik even een vraag stellen vanmorgen. Je moet die niet luid beantwoorden. Maar denk eens een moment bij jezelf, wat is volgens jou de passage uit het Oude Testament die in het Nieuw Testament het meest gebruikt wordt om ons te vertellen wie de Heer Jezus is, wat zijn verhoging juist betekent, wie Hij werkelijk is, waartoe Hij gekomen is, wat zijn plaats is die Hij bezit. Ik ga u een beetje helpen met te zeggen wat het niet is. Het is in elk geval niet Jesaja 53 en geen enkele passage uit het boek Jesaja. Het is ook niet Psalm 2, het is ook niet Psalm 22, ook niet Psalm 69. Inderdaad, Psalm 110. En het is juist vanuit die psalm dat we vinden dat de Heer Jezus die mensen die hem in die laatste week voordat hij had gearresteerd en gekruisigd worden, die hem in die laatste week zeg maar lastig vallen met veel moeilijke vragen, het is juist vanuit die psalm dat de Heer Jezus hen een vraag gaat stellen. En dat kunt je lezen in Lucas hoofdstuk 20. Je kent, de meesten onder ons kennen die passages wel, met die moeilijke vragen die de Heer Jezus gesteld worden over de belasting, over echtscheiding en dies meer. Maar dan had hij hun een vraag stellen. En hij zegt in Lucas 20 vers 41, hij zei tegen hen, hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Want David zelf zegt in het boek van de psalmen, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. David noemt hem dus Heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Ja, je weet dat niemand een antwoord heeft op deze vraag, op deze aanhaling uit Psalm 110. Nu, ook voor ons is die vraag niet zo voor de hand liggend. De Heer Jezus zegt, hoe kan men beweren dat de Messias een zoon van David is? Ja, zegt de Heer Jezus nu. Messias is toch een zoon van David? Ja, inderdaad. Maar dat is niet wat de Heer Jezus hier in twijfel trekt. Uiteindelijk zie je dat er ook een groot cultuurverschil is tussen ons en die dagen. Kijk, in onze tijd, in onze moderne tijd, is jong zijn ideaal. Dat is het van het jong zijn. Ja, en als je ouder wordt en eens de kap van de 40 voorbij bent zoals ondergetekende, dan ben je bergaf aan het gaan. En als je dubbel zo oud bent, is het nog eens zo erg. Dat is hoe dat er in onze dagen over gedacht wordt, of niet soms. Maar dat was helemaal niet het geval in de dagen van de Heer Jezus. Kijk, in de dagen van de Heer Jezus moest je al een beetje leeftijd hebben voor men bereid was om naar jou te luisteren. En het ging zelfs zo ver dat je als zoon van je vader nooit meer eer en respect kon verkrijgen dan jouw vader. Oud is beter. Zoals jouw vader dan op zijn beurt nooit meer eer en respect kon verkrijgen dan zijn vader. Oud is beter in die dagen. En David die werd algemeen beschouwd in de dagen van de Heer Jezus als de grootste koning die Israël ooit gekend heeft. Er was geen enkele koning opgestaan uit het nageslacht van David die groter was dan David zelf. Dus oud is beter. Begrijp je nu dat de Heer Jezus zegt, hoe kan die komende Messias een zoon van David zijn? Als David zelf die komende koning al begroet en hem meester, heer noemt. Dus wat gaat de gerezen hier doen? Eigenlijk gaat hij de opvatting en de idee die er is op dat moment van wie dat de Messias is, helemaal in vraag stellen aan de hand van deze schriftplaats. De Messias is vele malen groter dan zomaar een zoon van David, want David noemt hemzelf Heer. Dus die vraag is nu een stuk duidelijker, denk ik. Dus met Psalm 110 zien we dat de Heer Jezus zijn toehoorders dwingt om opnieuw te gaan nadenken over wie die komende Messias zou zijn. Want het clichébeeld dat er in die dagen heerst over wie de Messias is, doet eigenlijk absoluut geen recht aan Gods vroegere openbaring over de majesteit, de uitstraling en de heerlijkheid van die komende Messias. En dat wil ik even naar vandaag brengen, want ook vandaag de dag, onder ons christenen, in elke traditie in de evangelische wereld, zijn er toch clichébeelden die gelovigen belemmeren om de ware grootheid en de majesteit van de Heer Jezus te kunnen zien. Voor mezelf, toen ik in 1989 tot geloof kwam en christen werd, was een van de eerste dingen die mij toen werd bijgebracht dat er vier evangelieën waren in het Nieuwe Testament, omdat de vier schrijvers van de evangelieën ons de Heer Jezus voorstellen in andere hoedanigheid. Je hebt dat misschien ook wel veelvuldig gehoord. Matthäus, die toont ons de Heer Jezus als de koning, wordt er dan gezegd, en Marcus, die toont ons de Heer Jezus als de dienstknecht van de Heer, en Lucas, die schildert ons de Heer Jezus als de mensenzoon, de zoon des mensen, en Johannes, die schildert ons de Heer Jezus als de zoon van God. Nu, dat klinkt heel mooi, netjes en overzichtelijk, maar eerlijk gezegd, na vele jaren met de evangelieën bezig te zijn geweest, moet ik voor mezelf toch tot de conclusie komen dat de vier respectievelijke vlaggen de lading helemaal niet dekken. Dat de diversiteit en de veelkleurigheid van wat de apostelen ons vertellen in elk hun evangelie veel groter is dan wat er in die vier hokjes past. Ja, het was koning Salomo die het al duidelijk maakte bij de tempelwijding dat God de Allerhoogste niet woont in met mensen gemaakte tempels. En ook de Zoon van God niet, van wie de Vader heeft besloten dat gij moet geëerd worden zoals de Vader geëerd wordt, die past ook niet in die heilige huisjes die wij zo graag bouwen met de beste bedoelingen. Het ziet er mooi en overzichtelijk uit, maar het is ontoereikend om de heerlijkheid en de schoonheid van de Heer Jezus te kunnen vatten. Want daar wou ik vanmorgen nu een klein beetje wijzen op het belang van Psalm 110. Want er is geen enkel ander schriftgedeelte dat in de buurt komt qua aanhalingen of zinspelingen in het Nieuwe Testament. Psalm 110 is voor de Heer Jezus en de apostelen ook en zeg maar de ganse vroege kerk de sleutelpassage om te begrijpen wie dat de Heer Jezus, de komende Messias, de voornaamste zoon van David, eigenlijk is. Moest u rondvraag doen onder de christenen, dan denk ik niet dat Psalm 110 in de drie favoriete passages zit uit het Oude Testament voor veel christenen die ons iets vertellen over de Heer Jezus. Ik denk dat u met me eens bent dat Psalm 110 niet vernaamd zou worden. Is dat een probleem? Wel, ik hoop dat vanmorgen toch wel een antwoord op te geven. Maar laten we eens die psalm lezen. Psalm 110. Van David. Een psalm. De Heer, Jahwe, spreekt tot mijn Heer of Meester. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt Jahwe u de scepter van de macht. U zult heersen over je vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u te strijden trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. Jahwe heeft gezworen en hij komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken. Verpletterd hoofden overal op aarde, lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd. tot daar. Psalm 110 is eigenlijk qua indelingen heel gemakkelijk psalm, want die psalm valt eigenlijk uiteen in twee stukjes. Het begint met de Godspraak, de Heere God die neemt het woord in vers 1, en dan vind je in vers 2 en vers 3 dat dat nader verklaard wordt, de Godspraak van de Heer, en dan vind je in vers 4 een tweede Godspraak, en dan vind je dat die nader toegelicht wordt in de versen 5 tot 7. Maar wat maakt die psalm nu zo bijzonder? Wel, het feit dat die grote koning David hier in deze psalm, David heeft hem geschreven in dat lied, dat hij die komende vorst uit zijn nageslacht, die voor eeuwig in de toekomst op de troon gaat zitten, dat hij die hulde en eer betoont. Dat is wat zo opmerkelijk is. Want dat druist, zoals ik al aangaf, volledig in tegen de cultuur. Oud is beter. En David, de grootste koning ooit, die begroet die toekomstige vorst die naar Gods raadsbesluit op een komende dag op de troon gaat zitten. Nu, waarom is deze zoon van David, die hier genoemd wordt, zo veel groter dan David zelf? Wel, ik denk dat je dat meteen al ziet aan het begin. Er is geen enkele aardse koning, ook geen koning in Israël, zelfs koning David niet, die zo dicht en zo nauw verbonden is met de Heere God zelf. Neem plaats aan mijn rechterhand. Die komende koning die wordt hier uitgenodigd, die is bestemd om de plaats van hoogste eer te gaan innemen, te zitten aan Gods rechterhand. En dat toont ons dat er een uitzonderlijke hoge mate van vertrouwelijkheid is tussen die komende koning en de Heere God zelf, dat hij zo uitgenodigd wordt om aan zijn rechterhand te gaan zitten. Maar daar houdt het niet mee op, want er wordt verder gezegd, uit Sion reikt Yahweh, God, u de schepter van de macht. Aan deze vorst verleent de Heere God gezag. Maar gezag dat veel verder reikt en veel groter is dan de landsgrenzen van Israël. Als je goed gelezen hebt, dan zie je dat de Heere hem gezag heeft om Gods gerecht, om Gods rechterlijke macht uit te oefenen over de ganse aarde. Eigenlijk heeft God zijn eigen autoriteit aan deze koning zelf. En hij zegt erbij, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. De Heere God is zo nauw verbonden met die vorst, dat die vorst, hoewel zijn heerschappij zal weerstaan worden, er geen enkele koning, geen enkele overheid, geen enkele macht tegen hem zal kunnen standhouden. Niemand zal zich kunnen onttrekken aan zijn heerschappij. Alle volkeren, zo staat er hier, zullen die heerschappij moeten erkennen en zich daaraan onderwerpen. En wat zo mooi is, is in wat volgt, dat die koning blijkbaar op handen gedragen wordt. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Ja, het is natuurlijk oud-testamentische taal, maar het toont ons dat die koning een volk heeft die volledig in de ban is van een koning. En die zich vrijwillig als het ware komen aanbieden om met hem te kunnen optrekken. Ze vinden het een hele eer om aan zijn zijde te mogen staan. Zo trekken de mensen zich op aan deze koning aan wie God alle gezag en macht heeft toevertrouwd. En ze zijn bereid hem te volgen overal waar hij gaat. Misschien klinken die woorden ook wel bekend in de oren, want in het laatste boek van de Bijbel heb je het lam. En dat wordt ook gevolgd door mensen die bereid zijn hem te volgen overal waar hij gaat. Deze mensen hier willen deze koning dienen met hart en ziel. Hun hart is aan hem verbonden. En dan komt er een moeilijk zinnetje. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd. Misschien staat er bij iets anders. Als je 10 Nederlandse vertalingen leest, bij manier van spreken, is het 10 keer anders weergegeven. Het is dus niet zo eenvoudig. Maar het komt hierop neer, geloof ik, dat deze koning de droom van de tegenwoordige wereld bezit, namelijk de eeuwige jeugd. Deze koning bezit de eeuwige jeugd en hij zal voor eeuwig regeren en op de troon zitten. En in de zegen van zijn eeuwige levenskracht, dat overvloedige leven, zal zijn ganse volk delen. En zij zullen in de frisheid en in de hoogdagen van de jeugd hun vorst eeuwig gepassioneerd blijven dienen en eren. En dat komt omdat God een eed gezworen heeft. Dat is wat u vindt in het volgende vers. Jahweh heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek het was. En dat is een opmerkelijke ontwikkeling, want deze koning is meer dan een koning. Hij is een priesterkoning, een priestervorst, naar het voorbeeld, naar het model van een zekere Melchizedek. En Melchizedek, misschien kent u die man, dat is iemand die in de Bijbel heel snel komt en ook heel snel weer verdwijnt. Nadat Abraham in Genesis hoofdstuk 14 overwinning heeft behaald op die krijgsheren die Sodom hadden overvallen. En dan komt er een koning op hem afgewandeld, de koning van Salem. En dat is deze Melchizedek, priesterkoning. En hij heeft hem brood en wijn. En wat doet Abraham? Hij heeft hem tienden. Dat betekent dat hij in Melchizedek zijn meerdere erkent. En op dat model zal die komende priesterkoning heersen naar Gods gedachten. Dat is wel heel opmerkelijk dat David dit opschrijft. Want tot op de dagen van David, hè, dat is ongeveer 1000 jaar voor Christus, heerste er toch duidelijk onder Gods volk een scheiding tussen het priesterambt, de priesterfunctie, en het koningschap. Dat was strikt gescheiden, dat behoorde tot twee verschillende stammen. Koningschap behoorde toe aan de stam van Juda, en het priesterschap behoorde toe aan de stam van Levi. En beide werden doorgegeven door geboorterecht. Maar hier wordt er aangekondigd dat die twee, priesterschap en dat koningschap, vereenzelvigd zullen worden in één persoon. Dus dat betekent dat er hier een radicale verandering wordt aangekondigd. Want hoe zal het verder gaan? Wat moet er dan gebeuren met die stam van Levi en het priesterschap dat hen is toebedeeld? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Waar dat wordt in die psalm eigenlijk niks verder over gezegd. Dat priesterschap, dat blijft hier een geweldig mysterie. Er wordt verder gesproken over wat die koning gaat doen. Over dat priesterschap wordt er niets gezegd. Het is een geheimenis, een verborgenheid. Van die koning wordt er verder gezegd, van die priesterkoning, Jahweh aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Ja, het mysterie waarin dat die priesterkoning gehuld wordt, wordt nog steeds groter. Eerst hebben we gezien dat die priesterkoning uitgenodigd wordt om te gaan zitten aan Gods rechterhand. Maar nu zien we, wanneer dat hij optreedt, dat God aan zijn rechterhand is. Eigenlijk valt het heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen de Heere God en die priesterkoning. Die twee zijn zo nauw met elkaar verbonden. En wat nog meer opvalt hier is dat zijn heerschappij over alle volkeren al uitstrekt, zoals ik aangaf. Maar hij zal recht uitoefenen op de aarde. Hij zal orde op zaken stellen. Hij zal optreden. God wordt in de Bijbel de rechter van de ganse aarde genoemd. En het is deze koning die de recht op aarde zal uitoefenen, zo lezen we hier. Hij zal gerechtigheid laten geschieden. Al het onrecht zal hij in deze wereld wreken en vereffenen. En langs de andere kant zal hij alles herstellen en vernieuwen, zodat de heerlijkheid van God, zoals dat in zoveel andere passages vindt, opnieuw de ganse aarde vervult. Dus begint u te proeven, vrienden, dat die messiaanse verwachting, als je er zo bij stilstaat, die in deze psalm hier gecreëerd wordt, al binnen het Oude Testament helemaal adembenemend is. En dat, hoe dat mensen erover dachten wie dat de Messias was in de dagen van de Heer Jezus, ja, dat deze psalm dat gewoon wegblaast. Dus begrijp je nu waarom dat de Heer Jezus deze psalm aanhaalt. Gods gezalfde is een priestervorst, zo leren we, naar het model van Melchizedek. Nu, ik kan zich maar voorstellen dat doorheen de geschiedenis deze psalm, die met zoveel mysterie omhuld is, ja, veel stof tot nadenken heeft bezorgd. Weet je dat in de Dode Zeerollen, dat er één boekrol volledig gewijd is aan dit onderwerp, aan die koning Melchizedek, die je amper 3 keer in de schrift tegenkomt, of die in het Oude Testament zelfs maar 2 maal vermeld wordt. Daar is er een hele boekrol over gewijd. Wie dat die koning zou zijn, hoe dat zijn heerschappij zou zijn. Prachtige fantasieën en redeneringen. Maar voor ons is het geheimenis al 2000 jaar opgelost, wie dat die koning is. Inderdaad, nu ook de Heer Jezus. Nu, om aan te tonen, misschien zeg je, ja, Jos, oké, ja, Melchizedek en Psalm 110, waarom is dat nu allemaal zo belangrijk? Dat wordt misschien veel aangehaald, maar wat is de zin daar nu allemaal van? Wat wil je nou eigenlijk nou vanmorgen naartoe? Wel, ik wil eigenlijk heel kort illustreren aan jullie, voor ik ga afsluiten, hoe belangrijk dat ook is in het Nieuwe Testament voor ons om te begrijpen wie dat de Heer Jezus is. En ik wil gewoon één fragmentje uit die psalm naar van voor brengen. En het zijn die woorden die je vindt in vers 1, waar Jahweh zegt in zijn raadsbesluit, neem plaats aan mijn rechterhand. Neem plaats aan mijn rechterhand. Hoeveel malen dat in het Nieuwe Testament aan de oppervlakte komt, ja, je moet het maar eens opzoeken, maar dat is enorm. Ik wil een korte wandeling met u maken. Ik wil beginnen in het boek De Handelingen. In Handelingen hoofdstuk 2, vers 34. Handelingen hoofdstuk 2 is natuurlijk de Pinksterdag. De dag waarop de Heilige Geest wordt uitgestort over de discipelen van de Heere Jezus. En heel wat mensen in Jeruzalem zeven. Ja, verwonderd van wat er allemaal gebeurt en zeggen, wat is er hier eigenlijk gaande? En is er Petrus die naar voren treedt en die zegt van, kijk, dit is er gebeurd. Hij gaat duidelijk maken, aan de hand van deze psalm, dat Jezus Christus de ware erfgenaam is van de troon van David, die niet op aarde op een troon gaan zitten is, maar die nu zit aan Gods rechterhand, bekleed met zijn gezag. Hij toont dat Jezus groter is dan David, net zoals Jezus duidelijk al had gemaakt voor hij ging sterven, dat de Messias veel meer is dan een zoon van David. Handelingen 2 vers 34, daar vallen we natuurlijk midden in die boodschap, maar daar zegt Petrus, want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, en nu komt die aanhaling, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten staal. Zie je? Psalm 110. Nu, waarom is dat zo belangrijk? Wel, als David, zoals ik al aangaf, de grootste koning die Israël ooit gekend heeft, profetisch zich aan deze koning onderwerpt, en dat dan nu Jezus is, Jezus van Nazareth, die gekruisigd, gedood is, begraven, opgestaan is, en nu in de troon van God zit, als hij dat is, als David zich voor hem buigt. Hoeveel te meer moet niet elke Israëliet zich buigen voor de grootheid en de majesteit van die koning. Zie je, dat is de reden waarom hij dit aanhaalt. Jezus is groter dan David. En dan, als je even doorbladert, in Handelingen hoofdstuk 5, vind je opnieuw. Dan moet Petrus terecht staan voor de Joodse raad, voor het Sanhedrin, moeten zich verantwoorden voor wat er gebeurt door zijn predikingen en de dingen die gebeuren, de opschudding in Jeruzalem. En dan vinden we opnieuw dat hij zegt in vers 30 en vers 31, de God van onze vaderen die heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als overste leidsman en heiland aan zijn rechterhand verhoogd. Ja, Jezus, die werd miskend, veracht, werd gewoon als een misdadiger gekruisigd door zijn eigen volk. Zoals zij hem hadden vernederd en schandelijk behandeld, zo had God hem nu hoog verheven en de hoogste plaats gegeven die een sterveling ooit maar zou kunnen krijgen, zitten in de troon van God. Welke geweldige ommekeer. En u vindt waarvoor dat garant staat, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 8, vers 43 en vers 44. De positie aan Gods rechterhand garandeert nu Jezus voorspraak en zijn bemiddeling voor de zijnen. Paulus zegt, in Romeinen hoofdstuk 8, vers 43, wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? En dan zegt hij, Christus Jezus is die gestorven is, ja nog meer die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt of voor ons tussen beiden treedt. Er is een middelaar in de hemel. Een middelaar die, zeg maar, die grote kloof die er tussen mens en God is overbrugt. En die persoon is Jezus. En daar moeten we heel blij om zijn. Stel je eens voor dat je leeft, hè, we staan al de afgelopen tijd stil in het boek Samuel, stel eens dat je leefde in de dagen van de priester Eli met zijn twee zonen Hofni en Pinehas, dat zij dienst deden in de tempel en dat zij bemiddeling voor u moesten doen. Zou je daar veel vertrouwen in gehad hebben? Ik niet, hè. Begrijp je? Het is een geweldig voorrecht om te beseffen dat het Jezus is die dat middelaarschap heeft. Hij die volkomen mens geworden is zoals wij, die weet wat het leven als mens betekent, die weet wat het lijden van mensen is, wat dat mensen kunnen meemaken, hij is het die dat middelaarschap uitvoert. Dat is een geweldige zegen. Zijn aanwezigheid daar staat borg, staat garant voor uw plaats ten aanzien van de Heere God. En dat komt, als je verder leest, in de brief aan de Hebreeën, dan krijg je het antwoord waarom dat zo is. Waarom kan de Heer Jezus volmaakte bemiddeling doen? Niet alleen omdat hij zelf ongerept en perfect volmaakt mens is geworden en alles in alles is geslaagd zodat wij mensen in tekort komen. Maar kijk eens wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 10, vers 11 en vers 12. Daar staat er dit. En iedere priester staat wel dagelijks dienst te doen en dezelfde slachtoffers dikwijls te offeren die nooit zonde kunnen wegnemen. Maar hij, nadat hij een slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand. Ja, opnieuw moet je een beetje weer de achtergrond kennen. Die oud-testamentische priester die bemiddeling deed voor het volk van God ten aanzien van de Heere God, die moest elk jaar hetzelfde werk doen. Elk jaar moest hij weer die offers brengen. En iedere keer werd het volk geconfronteerd met het feit dat eigenlijk een schuld naar de Heere God nooit vereffend was. Maar hier lezen we dat de Heer Jezus voor eens en voor altijd een offer heeft gebracht, het offer van zichzelf. En hij is gaan zitten in de troon van God. Dat betekent dat het werk volbracht is. Dat er dan nooit meer op teruggekomen wordt. Dat dat een voldongen feit is. Als je vrede met God hebt, als je God kent, door de Heer Jezus Christus als jouw redder, jouw verlosser, dan mag je weten dat je vrede met God hebt en dat er niets meer is wat die vrede kan uiteindelijk ontwrichten. Daarom zegt de schrift ook, als wij falen en wij zondigen, dan staat er niet dat God getrouw en vergevingsgezind is om onze zonden te vergeven, maar dan staat er dat God getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven. Waarom? God zou onrechtvaardig zijn, moest hij onze zonden niet vergeven als we die beleiden. Weet je waarom? Omdat de rekening al vereffend is, dan zal God twee keer om vereffening eisen. Dat is belangrijk om te zien, dat is wat uiteindelijk de Heer Jezus heeft bewerkstelligd. Daarom zit hij aan Gods rechterhand. En is hij, als het ware, het bewijs van de verzoening die voor eens en altijd heeft plaatsgegrepen. En ieder die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, die weet dat op het kruis zijn rekening vereffend is door de Heer Jezus, die de dood is gestorven, ja, die wij verdiend hadden, die kan deel krijgen aan die geweldige vrede met God en genieten van die geweldige zegeningen van wat het betekent dat Jezus nu zit aan Gods rechterhand. En er komt nog iets bij, hebben we gelezen, in datzelfde stukje, en daar wil ik ook mee eindigen. Maar hij staat, en nadat gij een slachtoffer voor de zonde geofferd heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand, en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dat betekent dat Jezus heerschappij, en wij geloven, en we zijn er allemaal van overtuigd, dat Jezus nu regeert. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Ja, want er gebeurt nog zoveel onrecht in deze wereld. En ik denk dat we allemaal misschien wel eens twijfelen van, ja, stak ik eigenlijk wel aan de juiste kant. Geloof ik dat wel, maar inderdaad, Jezus' heerschappij wordt weerstaan. Dat is een feit. En God gaat nog een ganse weg met deze wereld. Er is een gans boek gewijd aan dat onderwerp. Het boek de openbaring van Jezus Christus. Maar Jezus zit aan de rechterhand en deze belofte garandeert dat er een dag komt dat al zijn vijanden aan zijn voeten onderworpen zullen worden. Er staat in de schrift een woord dat ons garandeert dat er een dag is dat God orde op zaken zal stellen. Daarom is het zo mooi dat Mario vanmorgen begonnen is met Filippenzen hoofdstuk 2. Want daar vindt u juist dat er gezegd wordt dat gij die zich zo vernederd heeft, verhoogd is, en dat elke tong, zowel in hemel als op aarde, als onder de aarde, dus alle levenden en doden, zullen erkennen en belijden dat Jezus Heer is. Nu, daarvoor moet er orde op zaken gesteld worden. En die dag zal komen. Jezus zitten aan de rechterhand van God garandeert ons dat dit zal gebeuren. Dus begrijpen, broeders en zusters, en nu wil ik afsluiten, hoe belangrijk dat Psalm 110 is om te begrijpen wie dat de Heer Jezus is. En Gods raadsbesluit. Toen ik u vroeg van, zou dat belangrijk zijn dat meeste christenen Psalm 110 niet in hun top 3 hebben van oud-testamentische teksten? Wat denk je? Heel belangrijk, hè? Hoeveel begrijpen we en kennen we van de waardigheid die onze Heer eigenlijk bezit? Wat is het beeld dat wij ons gevormd hebben van wie de Heer Jezus Christus is? Is dat een overeenstemming? Of moeten we ook de clichés gaan bijstellen? Ik denk dat er voor ons allemaal nog heel wat werk aan de winkel is. Maar ik hoop dat je begint te zien welke waardigheid onze Heer Jezus bezit. En welke heerlijke dingen het zijn om te mogen beseffen en te weten in de stormen van dit leven dat de Heer Jezus werkelijk zit in de troon van God. Dat je daar uw hand in geloof kan opleggen en vanuit dat vertrouwen elke dag kunt leven. Dat is de vaste bodem die we hebben in ons leven. Nu, binnen 14 dagen hoop ik daar nog een klein beetje meer over te zeggen. Want ik wil eindigen met het laatste stukje uit Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5, vers 4. En dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen. Ja, het gaat dan natuurlijk over die priesterlijke heerschappij van de Heer Jezus. Men wordt daartoe door God geroepen, zegt hij. Christus heeft zich de eer, hoge priester te worden, evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei: jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Dat is Psalm 2. En dan, ergens anders, zegt hij iets vergelijkbaars. De schrijver kent ook niet precies de schriftpassage, het is Psalm 110. Je zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. Hoewel hij zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd en volmaakt geworden, is gij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. Zie, hier heb je het. Omdat God hem heeft uitgeroepen tot hoge priester, zoals Melchizedek dat was. En hierover, zegt hij, valt nog veel te zeggen. Dus dat betekent dat die persoon, die Melchizedek, die misschien een figurant lijkt in het leven van Abraham, die even snel terug vertrekt als hij komt, en die je, net zoals ik aangaf in het begin van mijn boodschap, in een film, als je dat niet gezien hebt, dan snap je de clou van het verhaal niet. Maar zo is het ook met Melchizedek. Melchizedek is geen figurant. Hij bezit een sleutelrol. En als je die sleutelrol niet ziet en niet kent, dan snap je het verband niet tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, zo simpel is. Want gans de brief van de Hebreeën draait om dat gegeven, dat Jezus Christus werkelijk de priestervorst is, naar het voorbeeld van Melchizedek. Maar de volgende keer zal de Heer wel dan meer over. Dat we samen danken.